Het kan niet anders of we denken op deze stille zaterdag aan de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Op de stille zaterdag lag hij in het graf en daardoor heeft hij het graf geheiligd. Maar op de paasmorgen stond hij op, opgewekt door zijn vader. We kunnen er niet genoeg nadruk op leggen dat Christus opstanding het centrale heilsfeit is. Alle lijnen van Christus leven lopen naar dit feit toe. En van dit feit uit worden alle lijnen getrokken tot op de jongste dag. Het is een duidelijke geloofsbelijdenis die wij op deze wijze uitspreken. Maar een geloofsbelijdenis die op Gods eigen woord is gegrond. Een geloofsbelijdenis die we verstandelijk niet kunnen begrijpen. Maar die we alleen van harte maar kunnen onderschrijven. Als Christus niet was opgestaan, dan was er geen geloof, geen kerk, geen christendom. Dan was er morgen niets te preken en alle zondagen niet. Dan was de zonde de allesbeheersende macht gebleven. Dan waren wij in onze zonde gebleven en wij zouden de ellendigste van alle mensen zijn, blijven en worden. Wie de opstanding van Christus loochent, loochent in feite alles. Het is onmogelijk christen te zijn en te heten en tegelijk ontkennen dat Christus is opgestaan en een levende heiland hebben, die dood is geweest en weder levend is geworden. Hier loopt de grote tegenstelling tussen rechtzinnigen en vrijzinnigen. Tussen christenen en niet-christenen. Tussen gelovigen en ongelovigen. Gelovig willen zijn, maar niet geloven in hen die opstond uit de doden is onmogelijk. Geloof is geloof in de opgestane Christus of het is geen geloof. Hoe zou een mens kunnen geloven, een werkelijke relatie kunnen hebben met de Here, de drie enige, als God zelf niet de levensband had gelegd? En hoe kan die levensband gelegd worden anders dan doordat zondaren door Christus opstandingskracht tot leven en tot geloof gebracht worden? Een lange inleiding op een vraag die ik vanmiddag graag behandel. Een vraag die betrekking heeft op Christus' wederkomst. De brief begint met de opmerking: als het waar is dat onze Heere wederkomt, dan moet hij opgestaan zijn uit de doden en teruggekeerd zijn naar zijn vader. Inderdaad, er is een zeer nauw verband tussen Pasen en wederkomst. Zonder opstanding geen wederkomst. De opstanding van Christus is de weg, de belofte en de waarborg dat Christus terug zal komen. In zijn opstanding is zijn wederkomst gewaarborgd. Pasen betekent de overwinning, maar een overwinning in principe. Eén graf is opengegaan. De Satan heeft het verloren. Maar ach, wat is er nog weinig van te zien. En wat leven we met elkaar nog in een paasloze wereld. Een wereld die schimt en schampert als we zeggen: Pasen is overwinningsfeest. Wat zien we ervan? En hoe kunt u het waarmaken? Pasen is het begin. En dat begin waarborgt het einde. Maar er is nog een lange weg te gaan van Pasen naar de wederkomst. Het bekende beeld is gebruikt van de landing van de geallieerden, juni 1944. Dat was de beslissende dag. Maar de victoriedag kwam bijna een jaar later. En de hongerwinter was lang en bang. De beslissende dag was op Pasen. Maar de grote dag van de overwinning breekt pas aan. Wanneer Christus terugkomt op de wolken, dan, ja, dan is Pasen uitgegroeid en voltooid. En de tijd waarin we leven is een lange en bange periode waarin we ons dikwijls afvragen: is het wel waar geweest en zou er werkelijk iets van komen? De paasvorst is naar de hemel gegaan en wij leven op deze aarde in deze wereld, vreemdelingen, bruid van Christus qua staat, maar in de praktijk weduwe, weerloos, blootgesteld aan allerlei machten die het haar moeilijk maken. Het is ook duidelijk dat er voor de gelovigen een lijn te trekken is van Pasen naar de wederkomst. Christus' opstanding, zegt een oud belijdenisgeschrift der kerk, is een zeker pand van onze zalige opstanding. Omdat Christus is opgestaan, is er ook de opstanding van ons lichaam. Onbegrijpelijk, maar waar. Niet te verklaren, alleen maar te geloven. Overigens een geweldige troost. Ik geloof de wederopstanding des vleeses, de wederopstanding van het lichaam. Een groot theoloog schreef: het christelijk geloof trekt zich samen in en staat of valt met dit artikel van de wederopstanding des vleeses. Er is werkelijk verlossing, verlossing die opgewassen is tegen de dood. De dood wordt werkelijk overwonnen. Het is de laatste vijand die overwonnen wordt. Pas op de jongste dag, maar dan wordt de dood ook inderdaad werkelijk overwonnen. In verband met dit onderwerp kreeg ik een paar vragen die ik vanmiddag probeer te beantwoorden. Eerste vraag: Met wat voor lichaam is Christus in de hemel? Het is zonder meer duidelijk dat Christus opstond uit de doden in hetzelfde lichaam waarin hij is gestorven. Maar dit lichaam, in wezen gelijk aan zijn aardse lichaam, krijgt andere eigenschappen. Een voorproef daarvan maakte Jezus reeds mee op de berg der verheerlijking. En in Markus 16 lezen we dat Jezus aan twee mensen verschijnt na zijn opstanding in een andere gedaante. Dat is in stralende, luisterrijke vorm. Trouwens, in Filippenzen 3 vers 21 wordt gesproken over Christus' heerlijk of verheerlijk lichaam. Wel hetzelfde lichaam als hij op aarde had tijdens zijn omwandeling, maar een verheerlijk lichaam, een lichaam met goddelijke eigenschappen. Daar zal ook de verklaring liggen voor zijn plotseling verschijnen en verdwijnen in de dagen tussen opstanding en hemelvaart. De volgende vraag is dan, is de hemel een locatie of een toestand? Misschien geen directe paasvraag, daarom antwoord ik heel kort hierop. De hemel is een plaats. Maar lees ik in de brief van de vrager, hij kan niet letterlijk aan de rechterhand van zijn vader zitten. God de Vader is immers een geest. Als we over Gods rechterhand spreken, dan gebruiken we een beeld en drukken ons op menselijke wijze uit. Daar is de kerk altijd van overtuigd geweest. Maar dit ligt in de zitting van Christus aan Gods rechterhand zonder twijfel opgesloten, dat Christus verheven is tot de hoogste macht, waardigheid en eer, welke onder die van God zelf denkbaar en bestaanbaar is. En een andere dogmaticus drukte het zo uit: de beeldspraak wil een volledige identificatie, gelijkstelling, vereenzelving van de middelaar en de vader afwijzen, maar drukt wel uit een gelokaliseerde concentratie van zijn tegenwoordigheid bij de Vader. Christus, onderscheiden van de Vader, regeert in macht, majesteit en heerlijkheid, in volkomen harmonie met de Vader, en de Vader regeert door hem. De volgende vraag gaat over het opstandingslichaam. De vrager schrijft: het geestelijk lichaam waarover Paulus spreekt in 1 Korinthe 15 vers 44... lijkt mij niet hetzelfde als het opstandingslichaam van Christus. Inderdaad, dat is niet hetzelfde, al heeft het er alles mee te maken. Een natuurlijk lichaam, dat is het lichaam van de mens die kort of lang leeft, maar uiteindelijk bestemd is om te sterven. Een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid. Dat is het menselijke lichaam zoals wij het kennen. Het van sommige prachtige lichaam. Het van andere verminkte lichaam. Maar bestemd om te sterven en om te vergaan. In de aarde. Onderworpen aan de wet, stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. Hier tegenover staat het geestelijke lichaam. De mens die bestemd is ten leven. De geest heeft de kwaliteit van de eeuwigheid in zich. Dat heeft de ziel, het natuurlijke lichaam, niet. Christus had ook een geestelijk lichaam. Het is een lichaam geheel en al beheerst door de geest, door wie Jezus uit de doden verrees en door wie hij eeuwig leeft. Een nieuw lichaam, opgekomen uit het lichaam van de gestorvene, zoals de halm opgekomen uit de gestorven graankorrel een nieuw lichaam is. Wat nu reeds werkelijkheid is voor Christus, die opstond uit de doden, zal ook werkelijkheid worden voor alle die in hem geloven, die in hem gestorven zijn, en die daarom nu reeds leven door de dood heen, en daarom zullen delen in de totale verlossing, de verlossing van ziel en lichaam. Eigenlijk is dit ook reeds het antwoord op de laatste vraag. Met welk lichaam gaan de waardige gelovigen de Heere bij zijn wederkomst tegemoet? Met dit geestelijke lichaam, dat is het lichaam dat enerzijds past bij hem of haar die gestorven is en dus een eigen identiteit heeft, maar tegelijk is het een lichaam beheerst door de Heilige Geest dat andere hoedanigheden heeft dan het aardse lichaam. Iemand heeft eens gezegd: de opstanding is geen restauratie, maar reformatie. Het lichaam staat op, toch niet als vlees en bloed, zwak, verderfelijk en sterfelijk, toch als een lichaam dat met onverderfelijkheid en heerlijkheid is bekleed. Het blijft een lichaam, maar dit lichaam wordt niet meer door de ziel, de natuur, maar door de geest beheerst. Het bestaat niet meer uit vlees en bloed. Het is boven de behoefte aan spijs en drank, boven het geslachtsleven verheven. Het is een nog heerlijker lichaam dan de mens voor de val bezat. Het is onsterfelijk, onverderfelijk, vergeestelijkt, verheerlijkt. Ons vernederd lichaam zal gelijkvormig worden aan het verheerlijkte lichaam van Christus. Ja, we hebben hier een vernederd lichaam, soms een mismaakt lichaam. Maar allen een lichaam dat bestemd is om te sterven, onderworpen aan allerlei ziekten. Wat kan een mens soms ontluisterd worden? Is dat die gezonde man? En is dat die mooie vrouw van enkele jaren geleden? Hoe is het mogelijk? Wat een ontluistering, wat een vernedering. Maar geen ook, het onbegrijpelijke wonder vindt plaats. Dat alle lichamen worden opgewekt, tot stof vergaan, als as verbrand en soms uitgestrooid over het water. En wie in Christus gelooft, deelt in de vrucht van zijn opstanding. Ongelovigen zullen ook opstaan, maar tot afgrijzen. Hun lichamen worden niet gelijkvormig aan Christus heerlijk lichaam. Maar wat zal dat voor de gelovigen een geweldige zegen zijn. De oudsten delen in de eeuwige jeugd. Kinderen en jongeren zijn door Gods wondermacht uitgegroeid tot volwassen sterkte. En in die aan Christus gelijkvormige lichamen weerkaatst met veel verscheidenheid toch de heerlijkheid van het beeld van de Zoon. Luisteraar, dat is ook Pasen. Pasen is een feest met de breedste perspectieven. Het feit van Pasen heeft met verleden, heden en toekomst te maken. Het heeft te maken met lichaam en ziel, met ziekte en gezondheid, met leven en dood. Het is het meest vreemde, wonderlijkste feest dat tegen ons verstand ingaat, nee, ons verstand te boven gaat. Een dode wordt levend, hoe kan het? Maar als die ene levend is geworden en leeft tot in alle eeuwigheid, dan kunnen er meer wonderen gebeuren. Dan zijn de wonderen de wereld niet uit, maar dan komen de wonderen juist in de wereld en gaan dan van wonder tot wonder steeds voort. Alleen, het wonder begint in ons eigen hart. Nee, het begon in de hof van Arimathea. Maar daarom begint het persoonlijk in ons eigen hart. Om dat hart te veranderen is niet minder kracht nodig dan om een dode leven te maken. Zo verloren zijn we, maar zo groot is Christus' wondermacht. Hij leeft. En omdat hij leeft, daarom kunnen wij levend worden. En zullen zij die levend gemaakt zijn blijven leven, ook als zij sterven. En de volheid van leven en verlossing komt op de jongste dag, als de gelovigen ten volle mogen delen in de vruchten van Christus' verlossingswerk. De grote paasmorgen breekt aan. Er komt geen avond meer en de dood zal niet meer zijn. Kom, opgestane paasvorst, kom spoedig in uw kracht op des hemels wolken weder. Kom, Heer Jezus, kom, ik wacht, u ook.
Tot zover het programma Vragen naar de Weg, een programma van Pim van der Hof. U kunt een cassettebandje ontvangen door 10 gulden over te maken op Giro 5094 ten name van EO Cassettes, onder vermelding van de naam en de datum van uitzending Vragen naar de Weg 10 april. Naar aanleiding van dit programma is er ook een serie boekjes verschenen onder de titel Veelvuldig Vragen naar de Weg, waarin veel teksten van deze radioserie zijn opgenomen. Inlichtingen daarover kunt u krijgen bij de Evangelische Omroep, afdeling Uitgaven, postbus 565 1200 AN in Hilversum. Wat onze uitzending betreft, graag tot ongeveer 10:50.
Reeds enkele maanden liggen er een paar brieven op mijn bureau die hetzelfde onderwerp raken. Reden te over om daar aandacht aan te besteden? Al gaat het over een zaak waarover verschillend wordt gedacht door hen die zich christen noemen, met als gevolg dat het hier over een verschil gaat tussen christenen uit allerlei kerken. Het bedoelde onderwerp is de islam, de godsdienst van de Mohammedanen, volgelingen van Mohammed. Daar komen onmiddellijk twee vragen naar voren. Is Allah, zoals de Mohammedanen God noemen, dezelfde als de God en Vader van onze Heer Jezus Christus? En kunnen we Mohammed op één lijn stellen met onze heiland en verlosser Jezus Christus? Deze vragen worden ook in kerkelijke kringen, ik behoef die kringen niet nader te kwalificeren, bevestigend beantwoord. De drie brieven die ik kreeg zijn verknipsels vergezeld en daaruit blijkt dat de gedachte door sommigen wordt gepropageerd dat christenen, joden en moslims dezelfde God aanbidden. Op die basis moet het mogelijk zijn om vreedzaam en in harmonie met elkaar samen te leven. De luisteraars zullen begrijpen wat de vraag is van verschillende correspondenten. Hoe denkt u daarover? Dat is nu juist een vraag voor de rubriek Vragen naar de Weg. Zou u dit onderwerp nog eens willen behandelen? Aan dat verzoek, meervoudig dus, wil ik graag voldoen. Als altijd een paar verkennende opmerkingen vooraf. De eerste, het is typerend voor de tijd waarin we leven dat deze vragen opkomen. Wij leven mondiaal in wereldverbanden. De wereldgodsdiensten presenteren zich aan ons via de media. Grenzen vallen weg. Toerisme brengt ons in aanraking met andere landen en volken. De aanwezigheid van buitenlandse werknemers in ons eigen land confronteert ons met hun godsdienst en laat ons weten, er zijn zeer serieuze aanhangers van de islam. Ruim de helft van de in Nederland geïmigreerde buitenlanders is islamitisch georiënteerd. Gevolg, we leven in een tijd van religieus pluralisme. Het christelijke geloof is op retour en naast het christelijk geloof wordt plaatsgevraagd voor andere godsdiensten die soms heel veel lijken op het christelijke geloof. En dat brengt tot de stelling, in wezen zijn alle godsdiensten gelijk. De een zegt het iets anders dan de ander, maar er is meer overeenkomst dan verschil. Laat ieder op zijn eigen manier zalig worden. Er zijn moslims die ernstiger leven en meer werk van hun godsdienst maken dan vele kerkmensen in ons dorp of in onze stad. De tweede opmerking is, in een tijd waarin het christelijk geloof van alle kanten en op allerlei manieren betwijfeld wordt, waarin Gods woord zijn gezag verliest en de belijdenis van de kerk als verouderd wordt afgedaan, ligt het voor de hand om te denken en te stellen, er is geen wezenlijk onderscheid. Het christelijk geloof is een godsdienst onder de godsdiensten. Het blijkt dat deze redenering steeds meer ingang vindt en door velen wordt gebruikt. Diverse knipsels uit kranten die me werden toegezonden ademen deze geest en zijn van deze gedachten doortrokken. Een halve eeuw geleden was dat niet mogelijk geweest en was men verdacht als men het zo zou stellen. Nu zijn de rollen omgedraaid en is men een verdacht mens, een verdacht christen en theoloog die met zijn tijd niet meegaat en de ontwikkelingen niet bijhoudt als men het christelijk geloof exclusief vindt. De omslag in het denken over deze dingen, inzonderheid in de kring van de Nederlandse hervormde en gereformeerde kerken, is bijzonder opvallend. Op de oorzaken daarvan ga ik hier niet verder in. Uit de formulering van deze omslag kan blijken dat de verzorger van deze rubriek de vraag of alle godsdiensten gelijk zijn, beslist ontkennend beantwoordt. Dat betekent in principe een ontkennend antwoord op de vraag, zijn Allah en de God van de Bijbel dezelfde? Maar voor ik daar nader op inga, toch nog een paar opmerkingen om misverstand te voorkomen en zo evenwichtig mogelijk antwoord te geven. Eerste opmerking, er is tussen de verschillende wereldgodsdiensten veel verschil. Er is in de ene godsdienst meer verbastering en verduistering van het godsbesef dan in de andere godsdienst. Er zijn godsdiensten die op het christelijk geloof gelijken. Als we denken aan jodendom, islam en christendom, dan is duidelijk dat er tussen deze drie belangrijke overeenkomsten zijn. Alle drie zijn monotheïstisch. Dat betekent, ze belijden dat er maar één God is. Dat is heel wat anders dan diverse godsdiensten die vele goden kennen en vereren. Als we het concreet over de islam hebben, dan is zonder meer duidelijk dat er verwantschap is tussen islam en christendom. Het nuchtere feit dat de islam ontstaan is in de 6e eeuw na Christus doet vermoeden dat de stichter van deze godsdienst weet gehad heeft van het christendom. In de Koran, de Bijbel van de islam, is dan ook duidelijk sprake van Abraham, Maria en ook van Jezus. Het gaat er niet om hoe en wat, alleen het feit dat over hen gesproken wordt. Dat doet ons te meer behoedzaam zijn in de be- en veroordeling van de islam. En dan een tweede opmerking. We moeten wel onderscheid maken tussen de islam en de beleiders van de islam. En tussen die beleiders zelf is ook nog weer het nodige onderscheid. Er zijn normale moslims en er zijn wat men noemt fundamentalistische moslims die zeer fanatiek zijn en hardvochtige bestrijders van het christendom, in tegenstelling tot vele gewone aanhangers van de islam die het oprecht menen en die een eerlijke overtuiging en serieuze levenshouding hebben. We kunnen voor hen respect hebben en zullen hen als mens met hun overtuiging in waarde moeten laten. Er is geen enkele reden om laag op hen neer te zien. Vaak weten zij niet beter en gaan geheel in hun godsdienst op zoals die hun is voorgehouden. Dan nog een opmerking. Als we ons distantiëren van de islam, betekent dit niet dat we deze godsdienst geen ruimte zouden moeten geven in ons land. We leven nu eenmaal in een land met grote godsdienstvrijheid. Dat is een groot goed. En we zullen binnen allerlei bepalingen ook vrijheid moeten geven aan de aanhangers van deze godsdienst hun religie uit te oefenen. We vinden het verschrikkelijk te lezen en te horen dat in Egypte de bouw van christelijke kerken onmogelijk wordt gemaakt, althans in de praktijk. Mogen de wijze waarop ons land ruimte geeft aan een andere godsdienst moslimlanden tot een voorbeeld zijn. Nog dan de eigenlijke vraag met het eigenlijke antwoord. Er is een groot fundamenteel verschil tussen Allah en de God en Vader van de Heer Jezus Christus. Zeker, we weten ook wel dat de naam van God in het Arabisch Allah is. Arabische christenen spreken over onze en hun God ook als Allah. Maar als we dan het godsbegrip van de Koran en van de Bijbel met elkaar vergelijken, is er een machtig verschil. Allah is één en God is drie-enig. Dat is voor een islamiet onmogelijk om te geloven in een drie-enig God. Hij kent alleen maar God als de ene. Geen vader, geen zoon en geen heilige geest. Dat betekent dat er in de Bijbel sprake is van een liefdeleven tussen de drie goddelijke personen. En als gevolg daarvan kan er ook sprake zijn van een God die mensen lief heeft, terwijl hij zelf liefde werkt in mensen tot hem. Dat ligt in de islam heel anders. Daar is sprake niet van een God die liefde is, liefde geeft en liefde vraagt, maar van een God die voor alle dingen gehoorzaamheid eist. Mohammedanen, die overgingen tot het christendom, zijn de eersten om duidelijk te maken dat er een kardinaal verschil is tussen Allah en God, de Vader van Christus. Allah heeft geen zoon, en omdat hij geen zoon heeft, is er ook geen sprake van liefde of overgave van die zoon. We zouden het heel anders kunnen zeggen, en dan wordt het verschil nog duidelijker. Het kardinale onderscheid tussen het christelijk geloof en andere godsdiensten, ook de islam, is het kruis waaraan God zijn zoon liet sterven. Bij al het goede, het ernstige, het treffende op zedelijk gebied dat bij de islam te vinden is, is dit het verschil. Men moet ook daar tot God opklimmen door absolute toewijding. Islam betekent toewijding. Hoe meer en hoe beter, hoe frequenter en volhardender men dat doet, hoe beter moslim is men en hoe meer de toekomst verzekerd is. Maar het evangelie van de Bijbel in Oud en Nieuw Testament leert ons, verkondigt ons, dat niet wij tot God, maar dat God tot ons komt. God zoekt de mens op in zijn diepe verlorenheid. God zendt zijn zoon naar deze wereld. En die zoon geeft zich in weergaloze liefde. Geeft zich zo ver en zo diep dat hij moet en wil sterven om zo het leven te verwerven. Daarom is er ook een kardinaal verschil tussen Mohammed en Jezus. Nogmaals voor alle duidelijkheid. De Koran spreekt over Jezus, vaak in zeer lovende woorden. Zelfs de bovennatuurlijke geboorte van Christus staat voor de Koran vast, dankzij de grootheid en onbeperkte scheppende kracht van Allah. Maar Jezus zelf heeft niets bovennatuurlijks. Hij is als alle andere mensen schepsel van Allah, gezant van Allah, zoals zoveel voor hem en Mohammed na hem. Het is duidelijk dat hier geen sprake is van Jezus als de Zoon van God. Zo lezen we in de Koran, het past Allah niet een zoon te nemen, wie dan ook. En op een andere plaats, Allah is één, de eeuwige. Hij heeft niet verwekt en is niet verwekt en niemand kan zich met hem meten. We zijn hier ver verwijderd van Gods woord dat andere taal spreekt. Johannes, de apostel der liefde, schreef, alle geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees is gekomen, die is uit God niet, maar dit is de geest van de antichrist. Wie deze woorden op zich laat inwerken en zich daardoor laat leiden, kan niet geloven dat Allah en God dezelfde zouden zijn. Het mogen duidelijk zijn dat de achtergrond van deze overtuiging het geloof is dat het woord God absoluut betrouwbaar is. Als we dat woord gaan relativeren en devalueren, als dat woord niet meer is dan een verzameling van woorden en gedachten van gelovigen, dan kunnen we overgaan op de lijn van het religieus pluralisme. Dan is er grote godsdienstige verscheidenheid en dan heeft elke variatie recht van bestaan en zit in iedere variatie iets goeds. Het gezag van de schrift is zeer beslissend. En we kunnen het alleen maar diep betreuren dat dit gezag steeds meer afbrokkelt. Dat voorheen christelijke media, geïnspireerd door modern theologische opvattingen, langzaam maar zeker ons kerkvolk proberen om te turnen, opdat we toch maar vriendelijk zouden zijn voor de islam. Vriendelijk zullen we moeten zijn, luisteren ook, maar getuigen niet minder, getuigen van de ene naam die onder de hemel gegeven is, waardoor de mensen moeten zalig worden. Jezus is exclusief. Hij is de enige weg tot behoud. Wie daarvan niet meer overtuigd is, omdat hij Jezus niet persoonlijk nodig heeft als zijn zaligmaker, aanvaardt de moslim als medegelovige. Maar alleen wie Jezus kent als zijn heiland, zijn plaatsbekledende borg, die in mijn plaats wilde staan, mocht staan, kon staan, die is een medegelovige, gelovend in onze God en zaligmaker. Doen we dat? Confrontatie met de islam doet ons vragen. Wat stelt ons christelijk geloof voor? Wie is Jezus Christus voor u? En ook, wie is de God van de Bijbel die zich geopenbaard heeft? Wonder van genade in zijn Zoon, zodat we moeten belijden en zingen. Geef dan eeuwig eer onze God en Heer.
Tot zover weer Vragen naar de Weg met dominee Velema. Productie Pim van der Hof. Ook van dit programma is een cassette verkrijgbaar. Maakt u dan 10 gulden over op giro nummer 5094... ten name van EO Cassettes onder vermelding van de naam van het programma en de datum van uitzending.